Allemaal welkom op deze Bijbellezing. Het is de eerste van dit seizoen. Een beetje laat, maar we hebben twee mooie lezingen kunnen horen in de kerk over Israël in oktober. En dat was de moeite waard. En nu gaan we iets later beginnen met de Bijbellezing. Goed, laten we eerst samen zingen. Psalm 9. Is iemand die kan? Ja, natuurlijk. Maar fijn. Psalm 9. De versen 1, 2 en 18. Psalm 9. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven lof en eer. En vers 2. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen in de geest verheugd. En vers 18. Nooddruftigen, vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. 9, de versen 1, 2 en 18. Dan willen we nu zingen uit Marcus hoofdstuk 6, de versen 14 tot en met 29. Daar waren we gebleven vorige keer. Vorige keer hebben we nagedacht over de uitzending van de 12 uit Marcus 6. En dan gaan we verder met Marcus 6, versen 14 tot en met 29. En dan lezen wij het woord van de Heere. En de koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden. En zeide, Johannes die daar doopte, is van de doden opgewekt. En daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden, hij is Elias. En anderen zeiden, hij is een profeet, of als een der profeten. Maar als het Herodes hoorde, zeide hij, deze is Johannes, die ik onthoofd heb. Die is van de doden opgewekt. Want dezelfde Herodes, enigen uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en konde niet, want Herodes vreesde Johannes, rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen, en hoorde hem gaan. Als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijn geboorte een maaltijd in groten, en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea, en als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste, en Herodes en degenen die mede aanzaten behaagde, zo zei de koning tot het dochtertje, eis van wat gij ook wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder, wat zal ik eisen? En die zeide, het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist, zeggende, ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft, het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het aan het dochtertje. En het dochtertje gaf het aan haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. Tot zover zullen wij bidden. Heilige Heere, het past ons u te danken en te erkennen dat we weer een Bijbellezing mogen hebben met elkaar. En dat wij rustig verder mogen gaan met het onderzoeken van dit evangelie van Marcus. Heer, het is door u geïnspireerd, door de apostel Petrus, verkondigd aan Marcus, die het opgeschreven heeft. En Heer, het is de waarheid. Het is ook niet de mening van Marcus geweest. Het is de mening van uw geest geweest. En dat is het nog. En daarom mogen wij met eerbied lezen en met eerbied onderzoeken wat u, o Heilige Geest, ook hier tot ons te zeggen hebt. Het is een heel ingrijpende geschiedenis. Geef, Heere, dat we een goede inleiding mogen hebben en nog een korte bespreking daarna. Wil ieder van ons gedenken, ook heel de gemeente. We bidden u voor de familie Slui. Nu een geliefde broer, Wim Slui, is overleden. We dragen ook deze rouwdragende familie aan u op. En bidden u om kracht, ook de komende dagen, bij alles wat van hen gevraagd wordt. We bidden u ook voor zijn zuster, Mintje van de Slik Slui, die hopelijk morgen terug mag komen uit het ziekenhuis. Heere, het mag redelijk goed met haar gaan, daar danken wij u voor. Wilt u alles nog verder wel maken? Heere, hoor ons bidden, neem weg onze zonden om Jezus wil. Amen. Goed, nou, hier hebben we dus een heel ingrijpende geschiedenis. We zagen vorige keer hoe de Heer Jezus rondreisde, vers 13, uit Markus 6, en zij, dat zijn de discipelen, wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond. Dus er gebeurde heel wat daar in het hele land Israël. En de Heer Jezus stond daar in het centrum van. Koning Herodes, die hoorde dat. En daarom staat er ook, en de koning Herodes hoorde het. Johannes is van de doden opgestaan. Wel nu, het is een heel aangrijpende geschiedenis. En het gaat hier dus om wat er gebeurd is met die trouwe knecht van de Heere, Johannes de Doper. Uit vrouwen was er niemand groter opgestaan dan hij. Hij was de grootste profeet die er was. Waarom was hij nou de grootste profeet? Omdat hij direct de Heere Jezus mocht aanwijzen. Hij was erbij toen de Heere Jezus verscheen aan het volk. En toen mocht Johannes rechtstreeks verkondigen: zie het Lam Gods. En daarom is hij de grootste. Koninkrijk der hemelen, groter dan hij. Omdat Johannes nog op het grensgebied was. Hij was nog, het koninkrijk kwam pas met de komst van de Heere Jezus. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En sinds die tijd werkt dat koninkrijk door. Johannes de Doper hoorde nog net bij de oude bedeling, zeggen wij. Hij hoort nog eigenlijk bij het Oude Testament. En met het Nieuwe werd alles veel rijker. Maar in ieder geval deze trouwe knecht. En we zullen nog zien hoe trouw hij was. We zien hier wat er met hem gebeurd is. Hij is. We zien hier een regeerder die ons. 14. In vers 14 wordt hem iets voorgesteld. En wordt ons voorgesteld wat wie koning Herodes is dat het? Oké. Ik dacht dat druk ik op een knopje of zo. Goed, in ieder geval Herodes. Wie was Herodes? Hij wordt hier de viervorst genoemd. In andere evangeliën ziet u dat, waar hij de viervorst genoemd wordt. Hier wordt hij gewoon aangeduid als Herodes. En deze Herodes, wie was hij nou eigenlijk? Hij was de zoon van Herodes de Grote. In die tijd, weet u, waren de Romeinen heersers in dat heel dat gebied. En met list en intrigue had destijds Herodes de Grote toestemming gekregen van de Romeinse autoriteiten om het land Canaan, Israël, of dat hele land Palestina, hoe de Romeinen noemden dat Palestina, naar de Filistijnen. Hij mocht dat hele land veroveren. Moest hij een leger voor op de been zien te brengen. En dat heeft Herodes de Grote toen gedaan. En die Herodes was een vreselijke man. Goddeloos. Hij is dus de man die bekend staat als de Herodes van de kindermoord in Bethlehem. En hij heeft verschillende van zijn kinderen en zijn vrouwen laten vermoorden. Hij had 10 vrouwen, want hij was bang dat die vrouwen ook koningin wilden zijn. Dat ze hem van de troon wilden afstoten. Zo heeft hij ook zijn zwager ook laten verdrinken, omdat hij, nadat hij hem eerst tot hoge priester had aangesteld, en hij was bang dat deze Aristobulus, dat hij ook de macht wilde grijpen. Nou, dat was Herodes de Grote. En het volk haatte Herodes de Grote. Het was vaker van gehoord. Maar toen Herodes voelde dat hij zou sterven, toen heeft hij prominente Joden laten oppakken en opsluiten met het bevel: als ik sterf, dan moet u deze, zei het in zijn soldaten, dan moet u deze prominente Joden doden. Want dan is er tenminste rouw in het land wanneer ik sterf. Dat was het beest, Herodes. En hij duldde geen enkele tegenstander, geen enkele mededinger naar de troon. En daarom ook de kindermoord in Bethlehem. Want als de koning der Joden geboren is, dan mag hij niet leven. En toen Herodes de Grote stierf, hebben de Romeinen zijn rijk opgesplitst in 3 delen. Archelaus regeerde over Judea, van 3 zonen, Archelaus. Herodes over Galilea, dat is Herodes hier uit de geschiedenis, hier uit Marcus 6. En dan hebben we nog Philippus, die regeerde over het gebied ten noorden daarvan, genaamd Iturea. Dus Archelaus in Judea, iets naar het noorden, Galilea heb je Herodes, Herodes Antipas, wordt hij ook genoemd, hier uit Marcus 6. En daarboven, Iturea, daar was Philippus. 3 zonen van Herodes de Grote mochten regeren. En zo was deze Archelaus was aan de macht, regeerder over Galilea, over Judea. Hij was aan de macht toen Jozef en Maria terugkeerden uit Egypte. En toen wilden ze niet daar naartoe gaan, maar ze gingen terug naar Nazareth, waar ze ook vandaan kwamen. En nou, deze 3 jongens waren ook alle 3 vredevorsten. Het was toen klaarblijkelijk de manier hoe je land regeert met wreedheid. En toen hadden de Romeinen zoveel genoeg van die Archelaus, dat hij ook zo wreed was. Toen hebben ze hem afgezet en hebben ze de gouverneurs aangesteld, waarvan de bekende was Pontius Pilatus. En die gouverneurs over Judea waren rechtstreeks verantwoording schuldig aan de keizer. Vandaar ook dat Pilatus bang was. Als u deze loslaat, dan bent u geen vriend van de keizer. Was hij verantwoordelijk aan. Maar in ieder geval, dat was Judea. In Galilea regeerde Herodes Antipas. En dat is de Herodes die we hier kennen uit Marcus 6. Dat is ook de Herodes uit Lucas 23, die net in Jeruzalem was, toen de Heerde Jezus gevangen genomen was en die ook dus de Heer Jezus heeft ondervraagd en wilde wel dat hij een wonder deed voor hem. Nou, deze Herodes, Herodes Antipas. Antipas, dat betekent gelijke van de vader. Daar was zijn bijnaam. Hij leek erg op zijn vader. Herodes de Grote, in wreedheid, zo is Herodes Antipas, net zijn vader, ook zo wreed. Nou, daar gaat het hier dus over in deze gedeelte, dit gedeelte, Marcus 6. En dan zien we toch iets heel merkwaardigs van deze Herodes Antipas. Hij hoorde graag de preken van Johannes de Doper. Hij was er diep van onder de indruk. Hij wist heel diep in zijn hart dat Johannes de Doper rechtvaardig was, dat hij een man van God was en dat Johannes de Doper gelijk had. En hier leest u ook in vers 26 dat hij bedroefd was toen hij Johannes de Doper zou laten doden. Wat hij had moeten doen was zijn eigen naam te schande laten zetten en Johannes sparen. Maar dat deed hij niet. Want Herodes was uiteindelijk ook toch maar een goddeloos mens. Maar hij had een geweten. Een geweten. En dat geweten werkt in het hart van Herodes. Hier in vers 20, daar leest u: Herodes vreesde Johannes. Hij had diep respect voor Johannes. Hij vreesde hem, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was. En hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. Nou, als wij deze Herodes gekend hadden en we wisten niet zoveel af van zijn wreedheid, nou, dan hadden wij hem wel een voldoende gegeven voor godsdienst. Want hij had toch belangstelling voor de prediking van Johannes. En hij was niet alleen een hoorder van het woord, hij was ook een, tot op zekere opzicht, ook een dader van het woord. Want hij deed vele dingen. Wat zijn dat? Nou, dat waren goede dingen. Ja, weten we niet, zegt de schrift verder niet. Maar hij deed vele dingen als een reactie op de preken van Johannes. Misschien een uiterlijke reformatie. Misschien zei hij tegen zijn vrouw, we moeten toch dingen anders doen. Misschien kondigde hij wat af voor het volk, hoe ze zich moesten gedragen. Ik weet het niet. Maar hij deed vele dingen, niet eens of twee keer. Vele dingen. Goede dingen. Want hij was diep onder de indruk van de prediking van Johannes en hij hoorde hem ook graag preken. Dat is toch heel bijzonder. Zo'n man, die Johannes de Doper, graag hoorde preken en vele dingen deed als antwoord op de prediking. Nou, dan zou deze Herodes vandaag de dag nog heel wat mensen in de kerk beschaamd maken. Maar toch was het allemaal niet genoeg. Misschien hoort u ook wel graag een goede preek. En willen wij ook wel dat de waarheid ons wordt aangezegd. En dat we er ook onrustig door worden. Dat we misschien ook proberen dingen te doen. Onszelf te verbeteren. Wat goed te doen aan anderen. Dat zal die Herodes Antipas ook wel gedaan hebben. Proberen wat goede dingen te doen. Want zijn geweten klopte. Misschien kan ik het afkopen door wat goede dingen te doen. Het zou waarschijnlijk zo geweest zijn. Maar het was niet genoeg. Deze Herodes Antipas, hij kwam voor eeuwig om. Voor zover wij weten. De Bijbel geeft geen verslag verder wat met hem gebeurde. Maar als hij zo heeft blijven leven, onbekeerd, onbekeerlijk, dan ging hij inderdaad voor eeuwig verloren. En waarom dan? Omdat hij zich verhardde. Eigenlijk luisterde hij toch niet naar de prediking van Johannes. En toch niet naar zijn eigen geweten. Hij volhardde in zijn zonde. En dat zien we hier ook. Zo tekent de schrift deze man. Als een goddeloze zondaar. Hij hield toch van de prediking van Johannes. En daarom stond hij dicht bij het koninkrijk Gods. Hij stond er dichtbij, maar hij viel er wel helemaal buiten. Dat noemen wij wel eens het nabijkomend werk. Dat er wel indrukken zijn, dat er wel een verlangen is om de waarheid te horen, en dat we het mooi vinden, dat we indrukken hebben, maar dat het toch niet doorbreekt. Dat het toch niet ons hart raakt. Dat we toch niet zo verbroken worden dat we in zelfverloochening neervallen voor Christus. En dat is uiteindelijk de consequentie van het evangelie. Onszelf afschrijven en alleen maar de Heere Jezus overhouden. Nou, deze man, hij wilde zich uiteindelijk niet gewonnen geven. En zo komt de mens niet terecht aan de voeten van de Heere Jezus. En komt hij wel eeuwig om. Het was net als bij de dwaze maagden. Ze hadden ook vele dingen. Ze wachten op hun meester en ze waren met de bruiloftsgasten daar buiten aan het wachten. En ze hadden ook hele mooie olielampjes, en u weet het allemaal wel, en een bruiloftskleding. Maar ja, geen olie. Het zat niet goed van binnen. En zo kwamen deze dwaze maagden ook om. Ze mochten komen tot aan de hemelpoort, maar ze mochten niet met de wijze maagden naar binnen. En het verschil daartussen? De olie, ja, wat is de olie? Het ware geloof, dat zichzelf verloochent en in totale onderworpenheid buigt voor Christus als de enige zaligmaker. We zien dat nabijkomend werk ook in een man bijvoorbeeld als Demas, of als een man als koning Saul. Ach, er zijn er toch veel meer geweest. Felix, Festus, Agrippa. Ze waren toch allemaal onder de indruk van Paulus. Het nabijkomend werk. En in ons leven, wat doen wij met het evangelie? Brengt het ons op onze knieën? Brengt het ons ook tot een afschrijven van onszelf? Dat er een kras door ons leven komt. Afgekeurd. Alles. En dat er dan opgezien mag worden naar die borg die alles verdiend heeft. En één begeert om hem te kennen. Dorst uw hart naar de kennis van Christus. Hongert en dorst u naar de gerechtigheid. Hoe nodig is het toch dat wij ook zeggen met Psalm 139, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Maar om nog wat meer achtergrond te geven over deze man, deze Herodes. Op een gegeven ogenblik, die Herodes Antipas, die bezocht zijn broer. En zijn broer heette Herodes Philippus. Dat is dus niet de Philippus die regeerde over Iturea ten noorden van Galilea, die andere zoon. Nee, het was weer een andere zoon van Herodes de Grote. En die woonde in Rome. En die was door zijn vader onterfd, om een of andere reden. Dus hij leefde als ambteloos burger in Rome. En hij was getrouwd met een vrouw van Joods afkomst, ook uit het huis van de Hasmoneeën, uit het huis van Herodes de Grote. Zij heette Herodias. En deze Herodias, wordt hier genoemd natuurlijk, deze Herodias moest dus eigenlijk oom zeggen tegen Herodes Antipas. En toen Herodes Antipas in Rome was, ging Joost zijn halfbroer opzoeken en raakte verliefd op zijn nichtje, die oom tegen hem moest zeggen, de vrouw van zijn halfbroer. En hij kwam overheen met haar, dat zij naar Galilea zou komen en dat hij met haar zou trouwen. En toen kwam Herodes Antipas terug, maar toen moest hij van zijn vrouw af. Want hij was al getrouwd. En hij was getrouwd met een dochter van de Arabische koning van de Nabateërs. Die koning heette Aretas. En toen Herodes Antipas thuis kwam, toen wilde hij zich van zijn vrouw ontdoen. En die vrouw merkte wel de bedoelingen. Die is toen, was aanvankelijk, meen ik, gevangen gezet, maar is ontvlucht met hulp van soldaten. En is ze gevlucht naar haar vader in Nabatea. En toen kwam Herodias en die ging toen trouwen met Herodes Antipas. Ja, zij had er wel best belang bij, want zij was toch ook maar getrouwd met een ambteloos burger in Rome. En nu kon ze, wanneer deze Herodes Antipas trouwde met zijn nichtje, ook uit hetzelfde huis wat afstamde van Herodes de Grote, die toch koning was. Kijk, dan versterkte hij door dat huwelijk de kansen dat hij zelf ook koning zou worden. Want hij was nog geen koning, hij was een viervorst. Hij staat onder de koning. Zo kon hij wat promotie maken. De Romeinen moesten hem dat schenken. En zo wilde hij zijn positie, ook politiek gezien, versterken. En Herodias had er wel oren naar. Maar nu was ze maar getrouwd daar met een burger in Rome. Ze wilde wel weer in dat koninklijk gedoe daar in Palestina zijn. Maar het was een huwelijk uit berekening. En een huwelijk uit overspel, goddeloosheid. En dan konden ze ook nog een vrome smoes bedenken. Want eerst was Herodes Antipas getrouwd met een Arabische prinses. En dat was toch een heidin. Dan kunnen ze die toch terugsturen naar haar vader. Ezra had dat toch ook gedaan destijds. De heidense vrouwen moesten terug. Nou, dat doet Herodes Antipas ook. Ik stuur mijn heidense vrouw terug. En ik ga trouwen met iemand met Joods bloed. Nog uit het koninklijk huis. En zo kon ze nog alles, nog een vroom tintje geven. Want nu was er toch een gelovige, een Joodse koningin. Hoopten ze dan dat ze koningin zou worden, maar was toch mevrouw. Dat is toch veel beter. Ja, ja, wat moest je tegen zeggen? Het was toch de koning. Ja, je kunt de koning niet zomaar voor zijn hoofd stoten. En Johannes de Doper. Hier zien wij hoe moedig, hoe trouw aan de Heere hij was. Dat hij de mensen hun zonden aanwees, de fariseeën, de soldaten. Maar ook Herodes Antipas. Vers 18. Het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. Je zult me zo durven tegen een koning te spreken. Die kon beslissen over je leven of over je dood. Maar Johannes deed het. Hij vreesde God. Kijk, wanneer u God vreest, dan valt de vrees voor mensen weg. Dan zegt u, wat zal een nietig mens mij doen? Zo God mijn schild en hulp wil wezen. Wanneer u God ontmoet hebt in uw leven, dan leert u ook God te eren boven alles en allen. Johannes de Doper vreesde geen mens. Ook al zou het hem zijn leven kosten. Hij vreesde God. Hij kon de gedachte niet verkroppen om straks voor God te moeten staan. En tegen God te moeten zeggen, ik heb Herodes niet gewaarschuwd. Daar vreesde Johannes voor. Ja. Calvijn zegt dat we uit het voorbeeld van Johannes de Doper mogen leren dat Gods knechten zonder vrees elk mens die op hun pad komt, wie hij of zij zijn mag, zelfs tegen prinsen vrijuit oprecht moeten spreken. Tot te veel worden hooggeplaatste mensen naar hun mond gepraat. Maar dat deed Johannes niet. Het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. Want dit gold volgens het Joodse recht, volgens Leviticus 18 vers 16, als bloedschande. En bovendien was hier ook nog plaats van een dubbele echtscheiding. Herodias moest scheiden en Herodes Antipas moest scheiden. En daarom zei Johannes, het is u niet geoorloofd. En hij zei het geregeld. Hij nam niet genoegen met een afwijzend gebaar van Herodes. Vanuit het Grieks, de werkwoordsvorm die er gebruikt wordt, het was een voortdurende aanklacht. Steeds als Herodes voor Johannes stond, Johannes preekte, dan wees hij hem erop. En zo zijn ook ambtsdragers en predikanten in hun prediking verplicht de zonde aan te wijzen en op een correcte wijze toch scherp de zonde aan te wijzen. Want dan moet de eer van God op Gods knechten drukken. En dan gaat het niet om hun eigen mening, maar om Gods woord. Wat zegt de Heere? En Johannes moest het ook precies zeggen zoals het was. Niet zeggen, majesteit, misschien zou u het anders kunnen doen. Dit ondermijnt uw positie. Het is politiek toch niet correct wat u aan het doen bent. En ja, ja u moet het toch niet doen hoor, want nee. Hij was heel direct. God verbiedt wat u aan het doen bent. En u haalt de toren van God over u. En dat is ook later gekomen. Zullen we nog wel horen. Misschien hebben sommige leerlingen van Johannes de Doper wel hun meester gezegd: moet niet zo praten tegen Herodes Antipas. Maar Johannes sprak, want hij moest. En wanneer we zo vermanen en wanneer we zo Gods recht benadrukken, dan zullen wij ook tegenstand ontmoeten. En er is ook lijden aan verbonden. Ook vandaag worden mensen om Gods lastering gedood. Maar Johannes ging ermee door. Ook al moest hij ervoor in de gevangenis, nou dat is inderdaad gebeurd. Want dan lezen wij in vers 17, deze Herodes uitgezonden hebbende, heeft de soldaten uitgezonden. Ze moesten Johannes met geweld meenemen en gevangen zetten. Waarom liet God dit toe? Had God niet in kunnen grijpen? Ja, had God kunnen doen. Maar de Heer had ook zijn bedoeling met dit alles. En ook de taak van de voorloper was eigenlijk afgelopen. Hij zou nu bevorderd worden tot heerlijkheid. Maar eerst zou hij de Heere God verheerlijken door zijn dood. En Herodias die nam er geen genoegen mee. Dat de heer Johannes in de gevangenis zat. Ze had zo vaak tegen een man gezegd: sluit hem op. Maar Herodes vreesde Johannes. En toen eindelijk had ze het zover. Dat Herodes toch Johannes gevangen zette. En nu wilde Herodias hem dood hebben. Herodias kon er niet verkroppen dat hij altijd tegen haar was en preekte. En Lucas 3 vers 19 beschrijft het maar als Herodes de viervorst door Johannes bestraft werd om Herodias wil, de vrouw van Filippus, dat is Herodes Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed, over alle, dus bovenop alle boze stukken die Herodes deed, zo heeft hij ook nog dit boven alles daartoe gedaan, dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. En toen wachtte Herodias op een kans. En toen in vers 21, toen kwam haar kans. Want er staat er, toen er een welgelegen dag gekomen was. Dat was een geschikte dag. Welgelegen. Toen dacht ze, nu kan ik het misschien voor elkaar krijgen. Het was allemaal doorgestoken kaart, allemaal afgesproken werk. Een geschikte gelegenheid was er voor deze boze vrouw om haar plannen uit te voeren. Het was namelijk de dag waarop Herodes Antipas zijn verjaardag vierde. En hij organiseerde een groot feest. Er zullen heel wat aanwezig geweest zijn. De hoge ambtenaren, de generaals van het leger. Misschien was Guzas er ook. Wie was Guzas? Minister van Financiën. En zijn vrouw Johanna verkeerde in die tijd in het gevolg van de Heere Jezus. Hij was de rentmeester van Herodes. Misschien was ook wel aanwezig de jeugdvriend van Herodes, Manahen. U leest dat in de Bijbel. Handelingen 13 vers 1. Manahen, die met Herodes de viervorst, dat deze Herodes Antipas, opgevoed was. Het was een jeugdvriend van hem. Misschien zat hij er ook wel bij. Later werd hij een christen, deze Manahem. Maar het was een groot feest. Vele aanwezigen. Eten en drinken. Gemoederen werden verhit. Nou, Salome, de dochter van Herodias uit haar eerste huwelijk. Een meisje van bijna de 20. Heel gauw hierna trouwt ze. Die wou wel dansen. Ze wilde wel dansen voor die mannen. Wat banaal. Koningin Vasti wilde dat niet doen. Voor koning Ahasveras. Ahasveros van Perzië. Maar deze Salome doet het wel. En de mensen vonden het zo prachtig, zo opwindend. En de dwaze Herodes Antipas vond er ook zo geweldig. Zal wel geklapt hebben en gezegd, wat je ook maar wilt, de helft van mijn koninkrijk, dat kan ik je en dat zal ik je geven. Ik ben zo grootmoedig. En wat deed dat meisje? Ze ging terug naar haar moeder. Het was allemaal afgesproken werk. Moeder, wat zal ik eisen? Vers 24. Die zeide het hoofd van Johannes de Doper. De gril van een boze vrouw. En de zwakheid van een slechte koning. Die bepaalde dat het hoofd van Johannes eraf moest. En zo gebeurde. Soldaten kwamen in de cel. En Herodes werd gedood. En toen werd op een bord, op een schaal, dat hoofd gebracht. Aan dat meisje gegeven. Dat dat meisje niet heeft laten vallen. Maar ze pakt het aan en brengt het naar haar moeder. De ongewijde geschiedenis zegt dat die moeder toen dolken gestoken heeft. In dat hoofd, in de tong. Die altijd preekte tegen haar. Nou heb ik je toch. Verschrikkelijk. Maar ziet de Heere dit niet? De Heere ziet het. De Heere ziet al het onrecht wat er gebeurt. En de Heere Jezus regeert. Hij is gezeten aan de rechterhand. Keizers die christen vervolgden, kwamen allemaal op een gewelddadige manier om het leven. Het is bekend uit de kerkgeschiedenis dat die moordenaars van christenen die dorpen hebben uitgemoord, dat ze later krankzinnig werden. Het is ook in de Sovjet-Unie ook gebeurd. Dat de man die Ivan Moisev heeft doodgemarteld in de jaren 70, dat hij later krankzinnig werd. God ziet het wel. God weet het wel. Ze krijgen hun straf. En Herodes Antipas dan? En Herodias? Ze werden al gestraft in dit leven. Wat gebeurde er namelijk? De eerste vrouw van Herodes Antipas, die teruggevlucht was naar koning Aretas, haar vader van de Nabateërs. Haar vader was woest. Heeft een leger op de been gebracht. En het leger van Herodes Antipas verslagen. Het liep heel slecht af voor Herodes Antipas. En later, door allerlei intriges, daar gaan we nou niet verder op in. Maar om koninklijke eer te proberen te verwerven. Ze gingen naar Rome toe. En de keizer, ik meen dat het Caligula was, die heeft hen verbannen naar Frankrijk. Naar Lyon, dat was toen een woestenij. Niet zoals het nu is. En daar zijn ze gestorven. En er zijn ook niet gewijde geschiedenis die ons vertelt dat die dochter Salomo, die zo aan het dansen was, dat die later door het ijs gezakt is. Ik weet niet waar, maar ik weet niet of het waar is. Maar dat ijspegels door haar keel naar binnen gegaan zijn. God straft hen die zijn knechten aanraken. En ook al zijn sommige moordenaars in hun bed gestorven. Stalin stierf in zijn bed. Maar er wordt ook gezegd hoe verschrikkelijk hij stierf met de blik in zijn ogen. De omstanders zagen het. Want God straft het onrecht. Daarom hoeven we onszelf ook nooit te wreken. De Heere ziet het allemaal. En we moeten allemaal voor de Heere God verschijnen. En Gods kinderen, die worden gedragen door de Heere. Ook in een worsteling en een strijd zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander, want u zou toch komen met de wan in uw hand en ik zit hier in de gevangenis, hoe kan het nu allemaal? Ga heen, zegt Johannes. Blinden worden ziende, doden worden opgewekt, armen ontvangen het evangelie. Het was het citaat uit het Oude Testament, dat Johannes het mocht weten, hij is het wel. Want God draagt zijn knechten. En God laat zijn volk en zijn knechten en zijn kinderen niet vallen. Hij draagt hen met trouwe liefde. Veel meer trouw dan zij beseffen. En uiteindelijk lijden ze geen enkel verlies. Dan moeten alle dingen in dit leven ten goede voor hen samenwerken. En na dit leven, ook al worden ze onthoofd, dan zal God hen ook de kracht geven om ook God daarin nog te verheerlijken. De getuigenissen van de martelaren. En dan zijn ze onmiddellijk bij de Heer. En als ze nog konden spreken tot ons, zouden ze allemaal zeggen, oh, het is meer dan waard. Zoals een martelaar zei. In Engeland, onder bloedige Maria, toen zij vervolgd, ook al waren al mijn haren levens. Ik zou ze allemaal geven voor de Heer Jezus. Maar Gods kinderen lijden geen enkel verlies. Weet u, in het leger van de Heer Jezus, dat zijn geen slachtoffers. Ze overleven allemaal. Is dat niet heerlijk? Hoeveel jongens worden niet opgeofferd in oorlogen, waarvan later de koningen zeggen, wij hebben gewonnen. Hoeveel jongens levens heeft dat niet geëist. Maar in het leger van de Heer Jezus worden ze allemaal behouden. Ze zijn eeuwig vrij. En zo heeft Johannes de Doper zijn loop beëindigd. Niet omdat Herodias dat wilde, niet omdat Herodes dat wilde, maar omdat God het wilde. Pas toen God het wilde, want ook deze Johannes was uiteindelijk een gevangene van Christus Jezus. En God nam hem op in zijn heerlijkheid. God kende zijn getrouwe heroud. Herodes regelde geen begrafenis voor Johannes de Doper. In vers 29... En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn doodlichaam weg en legden dat in een graf. Maar het geweten klaagde Herodes Antipas aan. En toen hij hoorde van de Heer Jezus, dacht hij, dat is misschien Johannes de Doper. En later is hij daar toch weer van afgestapt. Maar aanvankelijk dacht hij het wel. Zo was hij in zijn geweten benauwd dat Johannes de Doper weer zou komen preken. En de discipelen, we lezen in Matteüs 14 vers 12, dat zij gingen en boodschapten het Jezus. Ze hebben een nood de Heere voorgelegd. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem en hij zal het maken. En zo gingen deze discipelen tot de Heere Jezus. En ze vertelden hem alles. Was dat toch een zegen als u in de nood van uw leven het ordentelijk mag neerleggen voor de Heere. Ook de dingen die u niet begrijpt, de dingen die u moeilijk vindt. De pijn misschien om kinderen of om geliefden. Dat u het gewoon allemaal mag uitspreken, mag zeggen aan de Heere Jezus. En terwijl u het aan het uitspreken bent, uw hart aan het uitspreken bent, het verdriet, dan kan de Heere ook uw gedachten leiden. Dat u ook een weg weet en ziet die u gaan mag. En dan kunt u ook soms licht krijgen. En zicht waarom en hoe en wat. Het is een verademing om uw hart te kunnen uitstorten voor de Heere. En soms neemt de Heere wat weg uit ons leven om plaats te maken voor Christus. Die discipelen van Johannes de Doper, waar gingen ze naartoe? Naar de Heere Jezus, zegt het Matthäus-evangelie. Johannes de Doper, een meester, was weg. God neemt wel eens wat weg om mensen aan zich te verbinden. En zo zien we dat deze discipelen konden niet meer bij Johannes terecht. Maar ze kwamen tot Jezus. En eigenlijk is er ook weer een andere lijn in als we daarover nadenken. Want Johannes preekte toch de wet. En de Heere Jezus preekte het evangelie. Hij preekte ook de wet. En Johannes preekte ook het evangelie. Zie het Lam Gods. Maar het accent van de weg van de doper, de weg voorbereiden, dat was toch schik u om uw God te ontmoeten. U moet ritueel gewassen worden, u bent onrein. Doopt op bekering en vergeving van zonden. Zo kunt u niet Christus, de Messias, ontmoeten. Zo preekte Johannes. En Johannes de weg bereidde tot de Heere Jezus. En zo kan de prediking van de wet ontdekt u aan uw zonden. Het verbreekt u. Laat u uw armoede zien. Laat zien dat u niet behouden kunt worden in uzelf. En dat er zo plaats gemaakt wordt voor Christus. Dat was nou de wetsprediking van Johannes de Doper. Kennen wij dat ook in ons leven? Dat de wet ons geslagen heeft. Kent u dat? Dat u ziet dat u geen van de geboden van God kan houden. Dat alles wat u doet met zonde besmet is. En dat er zo plaats gemaakt wordt voor die borg. Die alleen maar uw zonden kan bedekken. En dat de rest van uw leven u aan hem verpand bent. Dat u niet meer voor uzelf kunt of wilt leven. Maar dagelijks meer sterven aan mijn eigen ik. En meer opstaan in de Heere Jezus Christus. Dat is toch zo'n heerlijke overgang. Van Johannes de Doper naar de Heere Jezus Christus. Een overgang voor een ontdekte zondaar. Om bij Christus aangenomen te worden. Gelijk hierna, dit gedeelte lezen wij in vers 31. En de Heer Jezus zei tot zijn discipelen: komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen en rust een weinig. En hopen we de volgende keer verder te zien, maar dat zegt de Heer Jezus hier. En Matthäus brengt dat in verband, dat de Heer Jezus toen weggegaan is met zijn discipelen, met de dood van Johannes de Doper. Hij hoorde dat bericht en toen ging de Heer Jezus weg naar een woeste plaats. Waarom? Omdat verdriet hem ook aangreep. Al wist hij dat het goed was met Johannes de Doper, toch wist hij dat het een zware weg was. Hij is de medelijdende hoge priester. En de Heere zegt tot geen van zijn kinderen, niet zo mopperen of zeuren, het komt toch straks allemaal goed. Nee, de Heere kent de weg die we gaan. En hij is medelijdend. Hij kent de pijn, het verdriet, de smart. Hij wil het ook troosten. Hij troost toch het hart dat schreiend tot hem vlucht. Want hij is bewogen. Hij was ook bewogen met die discipelen van Johannes de Doper. Hij zei niet, nou kun je toch nu bij mij komen, dan is alles beter. Nee, de Heer Jezus is vol gevoel, bewogen met zijn volk en met zijn kinderen. En de Heer Jezus wilde ook alleen met zijn discipelen, om hen verder te onderwijzen. Want wat de discipelen niet wisten, dat wist de Heer Jezus wel. dat hij zelf een gewelddadige dood zou sterven. Maar dat was niet het punt eigenlijk waarom hij alleen wilde zijn met zijn discipelen. Zijn discipelen zouden ook allemaal een gewelddadige dood ondergaan, behalve Johannes. En daarom wilde hij in de stilte met hen zijn, te onderwijzen. En wat een zegen om dat persoonlijke onderwijs van de Heer te ontvangen. Hij geeft nog steeds persoonlijke zorg. Wat een zegen om te luisteren naar zijn stem, om die innige omgang met de Heer te kennen. Dat is toch het hart van het geloofsleven. Dat is toch de rijkdom van het geloofsleven. Om alleen met God te mogen verkeren. Om daar toch uw hart proberen neer te leggen. Te bidden. Het is goed nabij God te zijn. Nou, laten we een psalmversje zingen. Psalm 37. Psalm 37. Fijn Gijske dat je wilt spelen voor ons. 37. 16 en 18. 37 vers 16 en 18. Vers 16. De wet zijns Gods is in zijn hart geschreven, waardoor zijn gang van glibberen wordt bevrijd. De booswicht loert, door haat en spijt gedreven. Spant strik op strik of wapent zich ten strijd. Nou, zo was het met de Herodes Antipas ook. En vers 18, ik heb het lot van een dwingeland waargenomen. En dat gold ook van deze Herodes Antipas. We zingen Psalm 37, de versen 16 en 18.
Kracht.
tijd stond. Nou, nu hebben we allemaal net koffie gehad. Ja, als u wilt kunt u nog wel koffie hebben, maar... Dat weet ik dan. Nee, wacht even, Bart. Nee. Je moet de mensen al dat de schijn geven dat het kan, ook al ben je niet van plan. Maar goed, u hebt al koffie gehad allemaal. Dus laten we nog even, niet lang, maar een kwartier, 20 minuten nog wat verder praten. En dan kunnen we op tijd afsluiten. En als mensen nu weg moeten, dan gaat u rustig gang, dat geeft niets. Maar we zijn mooi op tijd. Ja, dan gaan we niet te laat afsluiten. Niet dat ik haast heb, maar we moeten niet dingen lang uitrekken. Nou, hebt u misschien een gedachte of een vraag hierover? Het is niet uitputtend behandeld, maar, maar als u een vraag hebt, mag u dat zeggen. Of een opmerking. Ja, er zijn diepe lijnen in het woord van de Heer. Hè? Ik zal het even herhalen. U zegt, broeder Filerius, dat inderdaad Johannes de Doop heeft gezegd, hij moet wassen, ik minder worden. Maar hij begreep niet dat het inderdaad op zo'n manier zou gaan. En ook dus inderdaad heel frappant dat de Heer Jezus, frappant, ik weet niet of het zo verbazend, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar de Heer Jezus zocht Johannes niet op in de gevangenis. Hij had naar Johannes toe kunnen gaan. En gevraagd hem te bezoeken. Was misschien mogelijk geweest. En je moet toch de gevangenen opzoeken. De Heer Jezus deed dat niet. En waarom deed hij dat niet? Wat zegt u? Juist. Hij was er wel. Precies. De Heer Jezus moest het werk doen dat de Vader hem te doen gaf. Maar hij was er wel. Ja, precies. Zeker. Precies. 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 Broeder Thale zegt, de Heer Jezus heeft de scherprechter naar beneden zien gaan in die kerker. En heeft gezien hoe het hoofd van Johannes op het blok legde. En ook toen het hoofd eraf rolde. En toen wist de Heer Jezus, Johannes is in de hemel. Ja, precies.
Maar heeft Johannes dat gezien?
Wat zegt?
Heeft Johannes dat zo gezien? Want daarom heeft hij dan zijn discipelen gestuurd.
Ja. Johannes heeft natuurlijk zijn discipelen gestuurd. Dat was er enigszins te begrijpen van Johannes. Ik heb iets aangeduid, omdat hij gepreekt had. De bijl is ook al aan de boom. Maar nu komt er geen bijl. En ik zit in de gevangenis. Hoe kan dat nou? U hebt toch alle macht? Het was een hele strijd voor Johannes. En toen heeft hij inderdaad zijn discipelen gestuurd. Maar die discipelen kwamen ook weer terug. En dan lees je ook verder niet meer dat Johannes dat twijfelde. Hij wist dat de Heer Jezus de Messias was. En daar heeft hij een vol hart. Het was een knecht van God. De Heer heeft daarvoor gezorgd. Ja, ontegenzeggelijk. Ja.
Wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen? Nog meer. Zalig die aan mij geërgerd worden.
Ja.
Dus dat het mijn laatste weg was.
Precies. Ja, zalig die aan mij niet geërgerd worden. Ja, inderdaad, dan kom ik weer terug op die andere gedachte. Hij moest wassen en ik minder worden. Dat kan ook een stuk ergernis opwekken. Een stuk weerstand, vooral dat minder worden. Ja, soms is dat een les die een mens leert in het leven om al minder te worden. En dat de Heere alles mag worden. Sommigen ervaren dat op een pijnlijke manier. Ik denk aan mijn mede-oudeling uit Hamilton die ALS heeft. Die inderdaad niets meer kan bewegen. Het is niet voor te stellen, maar goed. Ja, wat zei toen hij zijn lijden inging? Sorry?
Ja,
ja. Zaak die mij niet geërgerd is, ja. Dat klopt, ja, ja, zeker. Een andere vraag of een opmerking? Adriaan. Ja.
De uitzending van 12 is vooraf gebeurd en dan kijkt je alles. Je ziet daar allemaal mensen wonderen doen. Die schrikt een beetje of die reus van wel help. Dat was die Michael en Johannes die vermoord hebben.
Ja.
Daar komt het verhaal van Johannes.
Ja.
Daarna, u gaat aan van en daarna kom je op onze drugs. Dat is de Marcus.
Ja.
En die bericht ook al wat ze gedaan hadden.
Ja. Klopt. Klopt.
En daarna komt Jezus en die gaat dan pas rouwen over Johannes.
Klopt.
Hoe zit dat precies? In Marcus of in Matthäus wordt het verbonden? Maar...
Precies, in Matthäus wordt het verbonden. Daarop baseer ik het. Ja. Dus de vraag van Adriaan is, hoe zit het precies met de volgorde van de gebeurtenissen? 12 apostelen weg en allemaal wonderen. Herodes denkt, hoe kan er? Is dit Johannes de Doper die weer opgestaan is uit de doden? Dan beschrijft Marcus wat er gebeurt met de Herodes. En daarna komen de discipelen terug. En dan in vers 30. En dan gaat de Heer Jezus weg. Ja. Ja, inderdaad. Nou, Matthäus verbindt deze gebeurtenissen wel aan elkaar. Dan, ja. Dus dan zeg je, het is in het verleden gebeurd. Maar dan komen de discipelen terug. En dan...
Ja. Beetje
begrijp het. Nou, even in Matthäus 14 kijken. Daar staat...
Daar staat wel buitengeleid,
hoor. Ja. Ja. Vers 12, zijn discipelen kwamen naar het lichaam. Wij begroeven hetzelfde, gingen in de boodschap met Jezus. En toen Jezus dat hoorde, vertrok hij vandaar te scheep naar een woeste plaats alleen. En de scharen dat hoorden zijn te voet. Uit de steden gevolgd, ja. Dan is dat, ook hier staat de uitzending van de 12, staat hiervoor ook hoor, in de Matthäus evangelie. Maar het staat niet, de evangelie zijn niet altijd strikt chronologisch. En dat hoeft ook niet, want ze zijn bezig niet om een kloppende biografie te schrijven. Ze zijn bezig om te verkondigen wie de Heer Jezus was. Dat was hun doel. En daarom klopt voor ons begrip soms de chronologie niet, maar... Nou, we nemen gewoon aan wat daar staat. En daar buigen we voor en dat is genoeg voor ons.
Ja. Het is misschien ook wel op te merken dat Marcus natuurlijk heel erg duidelijk de invloed van het lijden is. Van het lijden van de Jezus. Dat hij als daar eigenlijk zijn boek helemaal verstreken rondom al die lijdensaankondigingen. En al die en dat hij ja, de uitzending, ik ben wonder aan het doen.
Ja.
Ondertussen, ja, dat kan wel zo mooi zijn. Maar ondertussen wordt er ook als je dat doet, kan er ook lijden zijn.
Ja, dat kan. Ja, dat kan heel goed, omdat dat een leidmotief is bij Marcus. Ja hoor, zeker. Broeder Taal, u wilt nog een vraag stellen? Precies, ja. Inderdaad, u zegt van het was heel wat voor Johannes de Doper om even eens te zeggen. Hij moet wassen, ik minder worden. Maar bij Johannes werd er beleving. En dat wordt inderdaad wel anders, ja. Dat is waar. Ja, dat wordt een... Inderdaad, dat is pijnlijk. Dat gaat ten koste van onszelf, hè. Ik moet minder worden en hij meerder worden. Ja. Juist. Dat is waar, uiteindelijk wel. Ons hoofd ook op het blok. Ja. Broeder van Walsum. Zeker. Ik zal het herhalen voor hen thuis. U wijst aan uit Lucas 7 dat de Heer Jezus zegt in vers 22, Lucas 7, gaat heen en boodschap Johannes weder dingen die gij gezien en gehoord hebt. En dan citeert hij een Bijbeltekst. En dat heeft ons wat te zeggen. De Heer wil dat we bij het woord leven en niet bij het aanschouwen. De Heer wil dat op het woord mag gebouwd en gepleit worden. En dat is sterk. Dat is goed. Dat is genoeg voor ons. En dat wijst u terecht aan. Ja, dat is het. Dat is inderdaad heel. Ook voor ons. Hè? Wij leven ook niet bij aanschouwen. Maar door het woord. Zeker. Ja. Goed. Nou, nog meer vragen of opmerkingen? Zo niet, dan zijn we vroeg klaar. Maar even over de volgende keer, dus over 2 weken mee. We doen 2 in november. Want in december dan, dat is ook allemaal druk. Dat is over. Ja, Pie, wil u wat zeggen? Oké. Okay. Ja, 2 in november. Ja. Kan niet? Nee. 2 in november, ja. De volgende keer is 19 november, zo de Heere wil. En, ben je nog gek? Sorry. Sorry. Neem me niet kwalijk. Dat is, 19 november is de bidstond. Het is dinsdag 25 november. Dank u wel. Ja, dan hebben we de Bijbel eens. Kijk, en dan gaat het dus over de wonderbare spijziging. Nou, daar heb ik dus net over gepreekt met biddag in de middag. Dus dat ga ik niet uitgebreid behandelen. Dan neem ik maar de rest van dit hele hoofdstuk. Dan ga ik kort wat zeggen over de wonderbare spijziging. En dan gaan we door met hoe de Heer Jezus wandelde op de zee. En dan hoop ik dat we dan tot het einde van hoofdstuk 6 komen. Dan weet u dat al van tevoren. En even over de opzet van deze avond. Vindt u het fijn zoals het zo gaat? Eerst koffie en daarna inleiding en daarna een paar vragen. En dan zijn we niet al te laat klaar. Is dat een goed idee? Ja. Goed, dan doen we dat zo volgende keer ook. Dank u wel. 7:45, oké. Okay. En dan gaan we nu zingen. 139 vers 14 en zal ik u voorgaan in dankgebed. 139 vers 14. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heer, is geen ik denk niet tot uw eer. 139 14. Heer in de hemel, het past ons uw grote naam te danken voor uw woord. En er ligt zoveel onderwijs opgetast in dat woord. En Heere, wij bidden u, geef dat wij ook persoonlijk thuis leerlingen van uw woord mogen zijn. En dat we door dat woord geraakt mogen worden. En dat het bij ons toch niet een nabijkomend werk zou zijn. Maar dat het bij ons een hartelijk werk zou zijn. Van overzetting. Van inlijving in Christus. En Heere, laten wij ook in oprechtheid bidden, doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Geef dat wij ook zo in zelfonderzoek mogen komen. Want de apostel zegt het toch ook in het Nieuwe Testament. Beproeft uzelven of ge uit het geloof zijt. En onderzoekt uzelven. Heer, zo hebben wij dat toch ook nodig. En ook wij moeten de praktijk leren van het sterven aan eigen ik en op te staan in u, in een nieuw en godzalig leven. En dat moet toch steeds weer geleerd worden, van hoe anders zouden we de hemel kunnen beërven, als we niet afgebroken worden in onszelf. En wat hebt u daar toch veel werk aan, Heere, want we zijn zulke eigenwijze mensen. We denken zoveel van onszelf. Ook al denken, ook al menen we misschien van niet. O Heere, verootmoedig ons dan onder uw hand. En leer ons u te vrezen in waarheid. Wil met uw geest in onze harten wonen. En wil ons, Heere, ook als gemeente verblijden door uw werk en ons zegenen met uw aanwezigheid. Dank dat we hier zo bij elkaar konden zijn. Heere, breng ons de volgende keer ook weer samen. We willen u bidden voor de vervolgde christenen. Er zijn er ook die nu gedood worden, die onthoofd worden. Heere, de helft wordt ons niet verteld. Maar alles wordt opgetekend bij u. O Heere, kom spoedig terug om te oordelen de levenden en de doden. En tot die tijd laten er nog velen toegebracht mogen worden. Heere, gedenk zo in ieder van ons, bewaar ons op de weg naar huis. En breng ons ook weer samen komende zondag in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.